En vanavond komen wij toe aan Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5. Waar de korte zinnetjes uit hoofdstuk 4 van de vorige keer, zullen we maar zeggen, weer worden samengevat. Met de woorden, zijt dan navolgers Gods. Dat woordje dan, dat heeft de betekenis van, wat de functie van de samenvatting van het voorgaande. Uit het voorgaande komt later en dus dan dit woord. Samenvattend, zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. En niet alleen is het de samenvatting dus van de, wat ik net noemde, de korte zinnetjes, maar eigenlijk neemt het weer de draad op gewoon in 4 vers 1... Namelijk, ik bid u, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Hoezo? Nou, als navolgers Gods. En daar stond dat men zich zou benaastigen te behouden de eenheid des geestes. Omdat we aan elkaar verbonden zijn in één lichaam. En zo verder. En hier heet het dan kortheidshalve in hoofdstuk 5 vers 2. En wandelt in de liefde. Want dat is de term ter aanduiding uiteraard van de gemeenschap. De verbondenheid die wij met elkaar hebben. Want het ging immers om de opbouw van de gemeente die in hoofdstuk 4 genoemd werd het lichaam. Het gehele lichaam, het lichaam van Christus. En eigenlijk moet ik dan weer zeggen, nou ja, hoofdstuk 4. Het was natuurlijk het laatste vers van hoofdstuk 1. Hè? Het onderwerp blijft hetzelfde. Het onderwerp is nog steeds dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Dat wil zeggen, wij zijn leden van zijn lichaam en hebben daarom aan hem deel. En vanuit die positie zouden wij leven in de praktijk. Wandelen. Zo u wilt, want het gaat in ons praktische leven, zolang wij hier zijn in dit lichaam, en zolang ons aardse huis nog niet helemaal verbroken is, verwijst het naar wat onze broeder er straks gelezen heeft uit 2 Korinthe 4, dat wij zouden zalig worden naar de ziel. Want als u een ander woord wil voor ziel, moet u niet geest nemen, want dat is het verkeerde woord. Dat is absoluut fout. Het andere woord is wandel. Heb ik u dat wel eens verteld? Dat heb ik u wel eens verteld, toch? Dat moet je gewoon leren, omdat het schijnt af te wijken van de gangbare Nederlandse betekenis van de term. Maar eerlijk gezegd weet niemand wat de gangbare Nederlandse betekenis van de term is. Men gooit maar wat met het woord zonder het te definiëren. Heb u dat nog? Dus daar ga ik niet eens op in, hoe men dat woord verziekt heeft in de praktijk. Men weet het gewoon niet. Maar ziel is de praktische wandel van de mens. Ook in de zin van hoe hij gewandeld heeft. Hè? Wat hij gedaan heeft in zijn leven en wat dus in de praktijk zijn leven was. Dat is heel wat tastbaarder, moet ik u zeggen, dan het begrip geest. Geest, dat is vaag, dat is ontastelijk, dat is denken, wat het maar is. Maar wat iemand gedaan heeft of doet, de wijze waarop hij wandelt, ja, dat was te filmen, zeg ik altijd. Hè. Dat kan je zien, zolang het beweegt tenminste. Nou ja, ik ga u nou niet mee vermoeien. Vind ik te ver afwijken nu. Maar het gaat hier natuurlijk om de praktische levenswandel van de gelovigen. Dat is de bekende vraag. Hoe moet een mens dan leven? Ik zal je zeggen, de laatste tijd lees ik een boek uit 17 zoveel. Nee, het is veel ouder nog. Goed, nou ja, doet er ook niet toe. Dat gaat over hoe de eerste christenen leefden in de pak een beet in de eerste 300 jaar van het christendom. Zo ongeveer tot Constantijn de Grote. En toen het in de vierde eeuw was dat dus. En toen het christendom min of meer staatsgodsdienst werd. En de norm werd. Toen werd het ineens anders. Dat is ook niet interessant wat er toen mee gebeurde. Maar hoe het daarvoor dan was. En daar is wel over geschreven door de, wat men noemt de oudvaders of de kerkvaders of hoe men die lui maar noemt. Maar waar het dan altijd over gaat is over een hiërarchie. Wie het voor het zeggen heeft, wie de dienst uitmaakt. Overal, waar die christengemeenschappen dan ook maar zijn. En hoe ze bepaalde dingen doen, niet alleen in hun gewone leven, maar ook hoe ze dat doen in hun bijeenkomsten. En of ze al eigen kerkgebouwen hadden enzovoorts. En hoe die gebouwd werden, hoe ze ingericht werden en wat voor meubels erin stonden. Een tafel of een altaar. Nou ja, het doet er nou niet toe. Maar dit soort dingen. Hoe men dan zijn godsdienst zou oefenen. Want het heet een godsdienstoefening, weet u wel. En oefeningen wil ook maar gewoon zeggen wandel, hoor. Het is wat je doet, hè. In wijze van leven, in wijze van cultuur. En ik moet eerlijk zeggen, ik kan er niet meer te lang mee bezighouden achter elkaar. Want dan krijg ik het Spaans benauwd. Want ja, dan blijkt dus dat je als christen toch weer niet vrij bent. En overgeleverd bent aan allerlei figuren die dan de dienst uitmaken. Soms denk ik, het is net een politieke partij. Je hebt één partijleider, dat is de paus, zal ik maar zeggen. En dan heb je een zootje kardinalen die dan wat door elkaar lopen enzovoort en elkaar naar het leven staan. Want ja, als de paus doodgaat, kan er maar één andere paus worden. En dan begint de stoelendans dus. Dus ze zagen dan aan elkaar stoelpoten enzovoort. Nou, je hebt net verkiezingen gehad. Wil je ook nog eens stemmen? Ik wel, we moesten de contrabas nog stemmen en een gitaar. Dat was wel een gedoe. Dus we hebben dat heel plechtig gedaan, ja, gisteravond. Maar dat even terzijde. Wandelt, kenmerkend voor onze christelijke wandel, ons leven is dit. Dat wij bewaren, ons benaastigend te behouden, de eenheid des geestes onder het nieuwe verbond. Dat was 4 vers 3. En hier staat 5 vers 2. En wandelt in de liefde. En dan staat er, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En ik lees eerst weer vers 1. Zij dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Hier wordt gesproken over de eenheid, want dat woord eenheid vul ik even in voor het begrip liefde, of geliefde. Hier wordt gesproken over de eenheid van wat in Johannes 17 heet, de Vader, de Zoon en de de Vader, de Zoon en de gelovigen die de Vader uit de wereld genomen heeft en aan de Zoon heeft gegeven. Het is de Vader en de Zoon en de gemeente. Over die eenheid gaat. Het is de enige drie eenheid die ik in de Bijbel heb kunnen vinden, overigens. Ik heb moeite genoeg gedaan. Ook lang genoeg, vind ik persoonlijk. Maar het is de enige die ik kan vinden. Die zijn drie. De Vader is één met de Zoon en de Zoon is één met de Vader. En de gelovigen zijn één met de Zoon. En dus, aangezien de Zoon één is met de Vader, zijn de gelovigen ook één met de Vader. En de Vader geeft de gelovigen aan de Zoon. Lees het maar na. Dit is hoe Johannes redeneert. Niet alleen in het evangelie van Johannes, maar ook in de brieven van Johannes. En ik ben mij bewust, dit was het gebed van de Heer in Johannes 17. Wat wij het hoge priestelijk gebed noemen. Maar de stijl is die van Johannes, als u het mij vraagt. Laten we zeggen, het verslag ervan. Daarin herkennen wij de verslaggever. Maar goed. Maar het gaat om die eenheid. Dat is die van de Vader, de Zoon, Christus, in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening, enzovoort. En de aardigheid is dan, dat weet u waarschijnlijk, daar zijn even aanloop nemen. Wij worden geacht opgevoed te zijn. Nou ja, we hebben voedsel gekregen, denk ik. Dus we zijn allemaal tamelijk groot geworden. Ja, de een wat meer dan de ander. Hoewel we allemaal gelijk zijn natuurlijk, hoor. Maar het een is toch, nou ja, dat hangt van de pokon af. Maar goed, of van de CO2, dat weet ik nou ook niet meer. Het is een verwarrende wereld van vandaag. Maar we zijn allemaal, laten we zeggen, opgevoed op een of andere wijze. En als ik dan een persoonlijk getuigenis mag geven, dan hou ik het bij u vandaan dus, hè. Dan, ik heb meer gehad aan het voorbeeld van mijn ouders dan aan alle regels die ons als kinderen werden opgelegd. Door onze ouders, door de samenleving, door de hele familie, door de op school enzovoorts. Door discipline. Als ik er lang over nadenk, zit het me nog dwars. Want ik ben van mening dat mijn opvoeders, er waren te veel, allemaal het idee hadden van die jongen moet gedisciplineerd worden. En ik beweer tot vandaag dat dat echt niet een probleem was. Het probleem lag ergens anders. Dat wil zeggen dat je gebracht werd onder regeltjes, maar je had je vragen. Ik tenminste. En dat, ja, die had ik dan misschien moeten uiten, maar voor zover ik dat ooit gedaan heb, kreeg ik altijd de wind van voren. Ja, dat is niet aan de orde, je moet gewoon zus of zo. En, ja, dat komt later wel, als je groot bent of zoiets. Of dat komt volgend jaar, of dat is op school, weet je wel, daar zijn we nog niet aan toe. Of dat soort dingen meer. Ja. Maar ik heb meer gehad aan de voorbeelden, zelfs van die lui waar ik het nu over heb, hoe die dan leefden, en zeker van mijn ouders, daar heb ik veel meer dan gehad, tot vandaag, dan aan al die aanwijzingen van je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. En dat is nog steeds een, nou ja, ik ben natuurlijk niet echt goed op de hoogte, want ik hou het niet bij, maar het is nog steeds een dilemma in de pedagogiek. Opvoedkunde heet dat of zoiets. Hoe dat dan moet. En er zijn twee hoofdstromingen. De een is die van discipline, die van voorschriften, regels enzovoorts. En de ander is die van voorbeeld. Heb u dat nog? Nou ja, u bent gisteren wezen stemmen. Dat weet ik veel. Ik heb die provinciale lui niet gezien. Ik heb alleen landelijke politici gezien uit Den Haag. En we weten allemaal dat die het moeten hebben. Of wat zij proberen met het volk, is het volk disciplineren. Zodat wij als volksgenoten, hoe heet dat? Landgenoten, gewoon doen wat de regering van ons wil. En komt er ongeveer op neer dat we dan moeten betalen. Veel meer eisen ze ook niet, denk ik. Weet ik trouwens niet, maar toch. Zoiets. Maar we moeten gedisciplineerd doen. Je mag protesteren, maar je mag niemand hinderen erbij. Toch? Je mag niet op de A12 gaan zitten. Dat vind ik ook. Dat moet je. Maar ja, doe maar. En toen zeiden ze dat het iets democratisch recht is om te kunnen protesteren en de A12 te blokkeren. Laat ik nou gedacht hebben dat democratie inhield dat je kon stemmen. Maar dat doe je toch niet op de A12? Dat doe je toch in zo'n stemhokje? Nou ja, goed. Ik begrijp van die dingen dus ook niks. Maar of die mensen daar in Den Haag, zal ik maar zeggen, of die voorbeelden zijn, nee, die hebben we niet. Tenminste, ik denk niet dat er één bij is aan wie je een voorbeeld zou moeten of kunnen nemen. Echt niet. Ik sta er nog over na te denken. Ik ken ze niet allemaal, moet ik ook eerlijk toegeven. Sommige heb ik nooit ontmoet. De meesten niet denken. Nou ja, dat er ook niet toe. Dus ja, ik weet het ook niet. Maar een voorbeeld? Nou echt niet. En daarom werkt het systeem niet. Schoon klaar. Daarom werkt het niet. Vroeger hadden we een koning. Dat moest dan het voorbeeld zijn. Dat heeft in Nederland niet zo heel lang geduurd, denk ik. Maar goed. Met alle respect overigens, maar Willem I vond ik nou eigenlijk nog wel de beste, maar die herinnert u zich waarschijnlijk niet. die dacht er volgens mij net zo over als ik. Als ik het aan de democratie moet overlaten en het volk en de volksvertegenwoordiging, dan komt er niks van terecht. Dus wat doen wij? Wij maken een koninklijk besluit. We zetten de handtekening onder en zeggen alsjeblieft en nou aan het werk. En het wordt hem tot vandaag wordt hem dat kwalijk genomen. Maar anders zou Nederland een derde wereldland, een ontwikkelingsland geworden zijn in die totaal verarmde dagen na de Franse tijd. Goed dat je zo een had. Maar goed, zulke mensen hebben wij niet meer. Dat mag ook niet meer. Die worden meteen vermoord trouwens ook eventueel. Naar goed Nederlands gebruik. Heb je Jan de Wit nog gekend? Nou, laat maar ook. Doe maar. Wat nodig is namelijk voor ons is dat wij voorbeelden hebben. Dat is noodzakelijk. En zeker als wij niet onder wet leven, want de Bijbel kent die beide systemen ook dus. Hè? De wet, dat is de ene kant van het verhaal, heeft dat gewerkt? Nee, het heeft de mens niet bij God gebracht, heeft de mensheid ook niet verbeterd, heeft het individu ook niet verbeterd. Het was een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus. Het was een bediening des doods, zei Paulus. Kortom, heeft niet gewerkt. Door de wet leer je de zondige natuur van de mens kennen. Want dat staat er dan. Hè, door de wet is kennis der zonde. Enkelvoud. Dat wil zeggen van de leert kennen dat de mens van nature een zondige aard heeft. Maar dat brengt dus geen oplossing voor het probleem. Het wijst hooguit, stelt hooguit een diagnose. Hooguit. Want meestal komt men daar toch niet. Maar de Bijbel zegt, zover komt het. De mens is een zondaar. En omdat men geen remedie heeft, geen therapie daarvoor, wil men ook dat bij voorkeur niet accepteren. Zo van, nou, ja, er zit vast nog wel iets goeds in de mens. We blijven moeite doen om het te ontwikkelen. Maar het komt niet goed, dat zegt de Bijbel. En dan Gods normen komt het natuurlijk helemaal niet goed. Wat wij nodig hebben is namelijk is namelijk een voorbeeld. En meerdere, dat wordt ook genoemd, dat laat ik u zo zien. En hier heet het dan, zij dan navolgers Gods. Nou is het natuurlijk voor een zondig mens wat moeilijk om een navolger van God te zijn. Dat u niet denkt dat wij ineens werelden moeten scheppen. Hoewel wij creatievelingen kennen die de creator uithangen, toch? Tegenwoordig heet alles creëren. Soms zelfs recreëren. Maar ja. Toen. Nee, de essentie van God is, dan moet je bij de Bijbelse godsbeeld blijven. De essentie is dat God gesproken heeft en hij houdt zich aan zijn woord. En dat wordt genoemd de rechtvaardigheid Gods. Hij wordt namelijk gerechtvaardigd in zijn spreken, heet het in Romeinen hoofdstuk 3. En in zijn oordelen. Dat betekent, staat daar ook uitgelegd in Romeinen 3, dat de mens onrechtvaardig is. Die houdt zich niet eens aan zijn eigen woord, maar ook niet aan het woord van God. Maar God is rechtvaardig, die houdt zich aan zijn woord. En die doet wat hij beloofd heeft, enzovoorts. Daar komt het op neer. Dat is primair wat de mens zou navolgen. Bovendien, het gaat hier meteen over Christus, om voor de hand liggende redenen. Kenmerkend voor de Heer Jezus in zijn wandel op aarde was alleen maar dit, namelijk dat hij zich hield aan het woord van God. En verder weten we eigenlijk niet, want of hij zich hield aan zijn eigen woord, dat wordt wat moeilijk, want wat was dan zijn eigen woord ter onderscheiding van het woord van God? Dat weten wij niet eens. Heb ik u dat wel eens voorgehouden? Men vertelt ons iets over Jezus en de leer van Jezus enzovoorts. Dan heb ik me wezenloos gezocht in de Bijbel wat de Heer Jezus dan als leer gepredikt zou hebben of onderwezen zou hebben. Heb u dat wel eens gevonden? Ik hou me aanbevolen. Ik heb niks kunnen vinden. Wat dan? Wat heeft hij dan geleerd? Wat onderwees? Wat was zijn leer? Oké, als hij de stichter was van het christendom, wat is dan de leer van het christendom? Ik zou het niet weten. Paulus heeft ons wat geleerd. De apostelen hebben ons wat geleerd. We zijn hier bezig met wat de apostel Paulus ons leert. Wat leert de Heer Jezus dan? Het antwoord is, als u mij vraagt, tot op heden, maar ik sta open voor suggesties, niks. Maar wij kennen hem wel als voorbeeld.
Wees als lelies. Ja, sorry dat ik hem dan als voorbeeld wil noemen, maar...
Wat hij ons voorgehouden heeft, is dat een mens trouw zou moeten zijn aan het woord van God. Dus hij predikte niet een leer. Hij hield de mens het woord van God voor. Dat is wat het is. En dat zei hij ook. Ik, de zoon, dat is met terugwerkende kracht geschreven natuurlijk, ik weet het. Dat is weer Johannes. Maar goed, Johannes 5, de zoon die spreekt niks van zichzelf. Hij heeft niks te zeggen. Hij spreekt alleen de woorden die hij van de vader gehoord heeft. En de dingen die hij doet, ja, dat is dingen die hij de vader heeft zien doen. Dat wil zeggen, het zijn de wonderen die hij deed, daarvan staat zelfs, zijn de wonderen die God door hem gedaan heeft. Wordt uitdrukkelijk gezegd, hè. Ik meen Handelingen 1, als ik me goed herinner. Handelingen 2 vooruit. Zoiets. Dat wil zeggen, hij was profeet. Maar de profeten hebben ook nergens een eigen leer. Dat is wel wat theologen ervan maken, hoor. Want die geloven sowieso niet meer in de inspiratie van de Bijbel. En dat de Bijbel het woord van God is. Dus die houden het erop dat wat die profeten ons meedelen, dat de ideeën waren van de profeten zelf. De nachtmerries van de profeten. Over de ondergang van Israël en de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts. Maar goed. Maar wij kennen het denken van de profeten zelf niet. We kennen alleen het woord van God dat ze hebben doorgegeven. Soms gepaard gaande met inderdaad voorbeelden. Tekenen. Wonderen. Wat het maar was. En dat is van de Heer Jezus ook zo. Als wij dus navolgers van God zouden moeten zijn of worden, of eventueel navolgers van Christus, volgens Thomas van Kempen. Ik roep dat al jaren. Nee, ik roep altijd Tommy van Kampen. Maar ik las het gisteren nog, Thomas van Kempen. In zo'n oud boek, ja, wat ik net over spreek, zo'n oud boek. Die boeken werden gewoonlijk in het Latijn geschreven en daarna vertaald. Ik lees ze in de vertaling. Maar er staat er niet Thomas A. Kempis. Hè? Er staat er gewoon Thomas van Kempen. Keurig. Ja. Maar u weet wel, die van de Imitatione Christi. Zover strekt mijn Latijn nog wel. Van de navolging van Christus. Maar de term is ook in hoge mate ontleend aan dit schriftgedeelte. Navolgers van God en daarna navolgers van Christus. Want Christus zelf hield zich, de Heer Jezus op aarde, maar nog steeds natuurlijk, houdt zich aan het woord van God. Dat is het voorbeeld. Vertrouwen op wat God beloofd heeft enzovoorts. En vandaar dat je leest over Jezus dat hij... om de vreugde die hem voorgesteld was, door wie dan het kruis heeft gedragen en de schande veracht enzovoorts. God heeft gesproken. En hoe dan ook. Het eerste optreden van de Heer Jezus dat wij tegenkomen in de Bijbel. Nou ja, het eerste. Het eerste was op 12-jarige leeftijd, legendarisch, in gesprek met... Met de godsdienstige leidslieden van het volk, toch? Ging over het woord van God. En daarna verdwijnt hij ook. Komt even boven op 12-jarige leeftijd en dan verdwijnt hij ook weer. Dan hoor je weer niks. En daarna krijg je hem bij Johannes de Doper. Hij meldt zich bij Johannes de Doper om gedoopt te worden. En Johannes die is weigerachtig en dan zegt Jezus tegen Johannes, ja nee, maar dat moet zo gebeuren. Want al zo betaamt het alle gerechtigheid Gods te vervullen. Dat wil zeggen, dit is in overeenstemming met het woord van God. Dat iemand gedoopt wordt. Nou ja, dood en opstanding. Dat is de weg tot zaligheid. En de doop door Johannes is daar nou eenmaal de uitbeelding van. Nou ja, en wat we dan over hem lezen, en dat beschouw ik als het eerste optreden van de Heer dan eigenlijk, dat is dat hij verdwijnt naar de woestijn. Hetgeen in zichzelf natuurlijk ook een oud-testamentisch precedent heeft. Want hij verdwijnt naar de woestijn voor 40 dagen zonder voedsel. Dat was bij Mozes ook al zo en dat was bij Elia ook al zo. Allebei de gevallen, die twee was het naar de Sinaï, naar Horeb. De berg van de wetgeving. Bij Mozes natuurlijk, bij Elia. Dus ik denk dat de Heer Jezus ook bij diezelfde berg geweest is. Ja, Paulus ook denk ik trouwens, maar dat is nou niet aan de orde. Maar u weet, dan vinden we de zogeheten verzoeking in de woestijn. Nou ja, de Israëlieten zelf zijn 40 jaar verzocht geworden in de woestijn. En hebben daarmee de Heer weer verzocht. Dat weet u toch, hè? Ze hebben hem verzocht 40 jaar in de woestijn. Ja. Waar staat dat? In Hebreeën, geloof ik. 4 of zo. 3. Zoiets. Maar verzoeking in de woestijn. En dan, ik geloof 3 of 4 keer... Ik ben het al even kwijt, maar een keer of 3, 4... en dan komt de duivel met het een of ander verhaal. En wat zegt de Heer dan als antwoord? Alle keren hetzelfde. Er staat geschreven. Dus er ontstaat niet een discussie tussen de opvattingen van de Satan en Jezus, om zo te zeggen. Dus ja, hoe hij erover dacht, is makkelijk. Er staat geschreven. Einde van de discussie. Nou ja, en dat is kenmerkend voor wat wij verder van hem tegenkomen. Niet anders dan dat. Er staat geschreven. Hebt gij niet gelezen? Enzovoorts. En wat betekent dan dit? En dan las hij weer wat voor. En wie is dat de Messias? Wie is zijn zoon? Is hij? Ja, maar waarom noemt David hem dan zijn heer in Psalm 110? Enzovoorts. Heb je dat nog? Gaat alleen maar over. Er staat geschreven. En wat betekent dat dan? Meer niet. Nou ja, daarin zouden wij navolgers zijn van God dus, zoals Jezus zelf. Met opzet gebruik ik de term Jezus zonder titel, omdat ik uitdrukkelijk bedoel zijn aardse omwandelingen. Kortom, wij zouden net zo goed trouw zijn aan het woord van God. Er staat geschreven, zo is het dus, en daar leven wij. Dat is de norm. En wat er voor consequenties heeft, ja, dat hangt af van de omstandigheden, van de tijdgeest, om de term van Isaac da Costa maar eens een keer te gebruiken. Het hangt af van de stand van het land, of hoe dat maar heten mag, hè? De toestand in de wereld van Hilterman. Ja. Doe maar. Maar navolgers. En dat is niet alleen hier, dat vinden wij vele malen terug in de Bijbel. Namelijk, wij zouden navolgers zijn van God, daarom ook navolgers van Christus. En daarom ook navolgers van onder andere Paulus, met grote nadruk. En dus lees ik u niet 2 Korinthe 4, zoals straks in de inleiding de woorden van onze broeder, maar 1 Korinthe 4... en onderweg daarnaartoe wijs ik u er maar op dat de Korintiërs legendarisch zijn om hun chaotische, vleeselijke, aardsgerichte levenswandel. Dat staat in alle handboeken, zeg ik altijd, overmoedig. Maar het is echt zo, hè. Er bestaat zelfs een werkwoord, Corinthi-somai. Nou ja, ik ben hem nou weer kwijt. Met de betekenis leven als een Corinthiër. Heb je dat nog? In het Nederlands hebben we ook zo'n uitdrukking. Dat is leven als een Harderwijker. Maar ja, dat is zo. Ja, waar die uitdrukking vandaan komt. Uit Harderwijk. Nou ja, toch wel. Dat is wat langer geleden. En binnen Joodse kringen heb je dan nog het leven als een Hilversummer. Dat is ook heel oud. Want een Hilversummer, dat is iemand die niet in Amsterdam woont, in Mokum, maar buiten Amsterdam, in het Gooi. En het Gooi is een heiden, dat weet u waarschijnlijk, hè? Het Gooi. Daar wonen dus Gooi, Gooiim, heidenen. Dus als je in Joodse kring gesproken wordt over een Hilversummer, dan gaat het over een niet-Jood, ja. Ik vind het mooie Nederlandse uitdrukkingen. Los van of de inhoud mooi is of niet. Maar die Corinthiërs waren dus ook niet gedisciplineerd, laten we het zo zeggen. En wat doe je dan, niet gedisciplineerde christenen? Dan hang je voor in de kerk. Want die hebben een kerk toch? Nou ja, goed. In het geval, zij, hoe onwaarschijnlijk ook dat ze een kerkgebouw hebben, dan hangt er voor in de kerk. Ik ben de Heer, uw God, die uit Egypte land hebt uitgeleid. Dan zult u geen gesneden beeld, nog een andere gelijkenis maken. En als je de preek niet boeiend is, dan kun je altijd nog de wet gaan zitten lezen. Zo. En, hè? Veel ervaring heb ik daar niet mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik weet ook niet of het gewoonte is dat men dat zo doet. Daar heb ik ook geen idee van. Maar ik heb het vele malen gezien, ja. Langs de voet in de kerk, daar kijk je er tegenaan. Maar ja, het is misschien beter dan waar ik nu tegenaan kijk hier. Maar ja, volgens mij is dat een politica of zo, die juffrouw. Denk je niet? Nee? Is ze niet van de politiek? Oh. Nou ja, oké. Okay. Nou ja. Maar goed. Dat zoeken we nog op. Maar die Corinthiërs dus, wat zou je ze voorhouden? De wet. Nou ja, dat gebeurt dus niet. En de volgende vraag van mijn kant is, waar staat dat in de Bijbel? Alle dingen zijn mij geoorloofd. In de brief aan de Corinthiërs. Naar menselijke maatstaven is dat natuurlijk olie op het vuur gooien. Of was het water naar de zee dragen? Kan ook nog, hè? Kan allebei nog. Ja, het leidt tot niks. Dat moet je vooral tegen die lui zeggen. Alle dingen zijn geoorloofd. Zo. Maar Paulus schrijft er niet een wet voor, laat staan de wet. Een mens zou dat waarschijnlijk doen. Die mensen in Den Haag vermoedelijk. Dat weet ik veel. Nee. Wat naar voren gebracht wordt, is het voorbeeld van Christus. In de eerste plaats natuurlijk. Of dat veel zou helpen, dat weet ik niet. Maar daarna krijg je dus dat Paulus zichzelf tot voorbeeld stelt. En dat is wat hem door de Korintiërs dan ook kwalijk genomen wordt. En dat blijkt twee lange Korinthebrieven blijken. Want het zijn hele lange brieven, weet u wel. En Paulus weet het voor zichzelf ook. En hij zegt, je moet mijn dwaasheid maar verdragen. Maar hij heeft het nogal uitgebreid over zichzelf, steeds opnieuw. Maar waar dat voor is niet om zichzelf te promoten. Dat was nergens voor nodig trouwens. Maar hij wilde ook geen paus worden, dus hoefde ook niet de stoelpoten te zagen, zal ik maar zeggen. Of stemmen te winnen. Maar hij sprak over zichzelf als voorbeeld van hoe een gelovige zou leven. Wat zijn doel, de zingeving zou zijn van zijn leven. Schiet me net te binnen, de zingeving. Ik heb het net nog gelezen over zingeving. Er zijn dan christenen die komen praten over zingeving. Dan moet je ergens anders wezen. Ons leven heeft zin. Er hoeft geen zin aan gegeven te worden. We hebben nieuw leven ontvangen en dat is een zinvol leven. Daar moet niemand zich mee bemoeien. Zie? En dat de wereld aan de ijdelheid, aan de ledigheid is onderworpen. En dus onzinnig is, omdat er geen zin in zit. Ja, dat is zo. Daar kun je ook niet een zin aan geven. Je kunt het wel proberen, maar ik heb er altijd meelijden mee met die mensen die bezig zijn met zingeving. Wat een zielig gedoe. Er komt niks van terecht. Kinderachtig, dat vind ik persoonlijk. Onvolwassen. Waarom leef ik hier? Dan komt iemand vertellen hoe je je leven kunt vullen ergens mee. Dat is toch zielig? Oké, ik praat vanuit christelijk standpunt natuurlijk. Vanuit bijbelstandpunt. Ik weet ook niet beter. Er is ook niks beters als u mij vraagt. Maar dan sprak ik natuurlijk ook weer arrogant. Maar ik heb dus medelijden met die lui die dan zitten met een leven. Waarvoor ben ik hier nog maar? Weet je wat, laten we er maar een eind aan maken. Dan zeg ik, nou, dat is altijd, krijg je stemmen van GroenLinks. Want dat is altijd goed voor het milieu. Save the planet, kill yourself. Ik kan er ook niet serieus naar luisteren, naar die volstrekte onzin. Nederland teruggeven aan de natuur, dan moeten we toch allemaal gewoon eruit. En gaat het dan goed met de natuur? Nee, dan wordt het een woestenij. Dat was het ook. En toen kwamen wij, toen hebben we alles ontgonnen. Nou, bijna alles. Een stukje op de Veluwe hebben we laten staan. Met de hek eromheen. En dat hebben we aangeharkt, dat stuk. Dus het is nou een park. Hè? Nationaal Park Hoge Veluwe. Dat is niet natuur. Dat is Nationaal Park Hoge Veluwe. Natuur hebben wij niet. En als je toch natuur hebt. Mijn buren bijvoorbeeld in de achtertuin hebben. Een paar huizen verder. Dat is natuur. Die krijgen regelmatig een brief van de woningstichting. Oh ja. Dat ze het moeten veranderen in een park. Daar komt het ongeveer op neer. Ik denk dat ze de brief terugschrijven. Er is te veel stikstof hier. Vandaar dat al die brandnetels het goed doen. Ik vind het een absurde wereld. Ja. Wat doen we maar. Maar het gaat om het voorbeeld. De apostel vertelt dat ook. Maar dat gaat al inmiddels twee, drie hoofdstukken. Tot in hoofdstuk 4. Maar ik wilde u eigenlijk alleen maar voorhouden vers 16. Omdat daar gewoon expliciet staat. Zijt mijn navolgers. En vervolgens, daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lief en getrouwe zoon is in de Heer, welke u zal indachtig maken mijn wegen die in Christus zijn. Dus dan moet Timotheus, moet de Corinthiërs gaan vertellen wat Paulus doet en hoe Paulus leeft enzovoorts, toch? En die is dan weer in Christus. De wegen van Paulus, de wandel van Paulus, is dan weer in Christus. Want ja, wees mij navolgers, wat weten de Corinthiërs nog van Paulus? Die was er ooit een keer geweest. In de anonieme, geloof helemaal nooit meer, maar dat staat nog ter discussie. Toen maar. En dus zegt Paulus, wees mij navolgers. En hij stuurt Timotheus en die komt je dan vertellen hoe dat zit. Maar Timotheus komt je niet de wet voorschrijven. Timotheus komt je vertellen hoe een fatsoenlijk gevormd... Educated, hoe heet zoiets? Beschaafd. Gebildet. Christen leeft. Dat zou je moeten doen. Maar dat is niet de aankondiging van iets. Dit vers, vers 16. Wees mijn navolgers. Dat is de samenvatting van het voorgaande. Dat staat er ook, want er staat: zo vermaan ik u dan. En dan wil zeggen. Dat het een samenvatting is van het voorgaande. Dat heb ik u begin vanavond ook verteld. Naar aanleiding van Efeze hoofdstuk 5. Zie? Eerder in dat hoofdstuk, 1 Korinther 4, zegt hij. Alzo, vers 1. Alzo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus en rentmeesters. Vertaald met uitdelers. Rentmeesters van de verborgenheden Gods. En die rentmeesters zouden trouw bevonden worden. En zo praat hij over zichzelf. Maar hij legt het de Corinthiërs voor. Van jullie wordt hetzelfde verwacht. Dat je trouw bent aan het woord van God. Op zijn minst, je laat onderwijzen daardoor. Maar u weet toch, die eerste Korinthebrief is vooral beroemd omdat je daar in hoofdstuk 12, 13, 14 voorgeschoteld krijgt dat de gemeente het lichaam van Christus is, dat wij leden zijn van het lichaam, enzovoorts. En indien één lid leidt, leiden alle leden mede, enzovoorts. Dat verhaal en geestelijke gaven die we hebben binnen dat lichaam. Kortom, er wordt gesproken ook inderdaad over de eenheid van de gemeente, die een tempel is, want dat staat daar dus, hè, lichaam, tempel, staat er enige malen zelfs. Maar de tempel is alleen een tempel als het woord van God daarin woont. Maar dat hebben we uitgebreid besproken naar aanleiding van Efeze 2. Waar staat dat wij als gemeente gebouwd worden tot één tempel, tot één woonstede Gods in de geest. Dat was het laatste vers overigens, dit. Maar daar ging het over. En dat geldt voor de Korintiërs net zo goed. Het is een volk van koningen en priesters, heet dat. Een koninklijk priesterlijk volk, dat het woord van God dus zou beheren. Rentmeesters zijn daarover. En Paulus stelt dus zichzelf hier tot voorbeeld. En als hij daar uitgebreider op ingegaan is, dan zegt hij dus in vers 16... Zo vermaan ik u dan. Dus, zou een leuke alternatieve vertaling geweest zijn. Ik vermaan u dus, op grond van het voorgaande, zijt mijn navolgers. Enzovoorts. En dan een eindje verder in 1 Korinthe 11... Daar lezen wij zelfs in vers 1. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus navolger ben. Alleen die woorden staan er dan niet meer bij. Maar dat is wat het betekent, uiteraard. En als het dan gaat over traditie, gewoonte, wijze van leven, staat er in vers 2. Ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, dat wil zeggen aan mij denkt, en de inzettingen bewaart gelijk ik u overgegeven heb. En dat heeft alles van doen met navolger zijn. En niet met opgelegde wetten. Wij komen daar natuurlijk nooit vanaf, van dat verschil. Omdat, ja, menselijk geredeneerd en mensen hebben wetten nodig. En dat wordt bevestigd omdat dat de ervaring is van, in het algemeen, van u misschien niet, maar ik ken het milieu niet waarin u bent opgegroeid. Maar het is de ervaring van ons als kinderen, want wij moesten van alles als kinderen, althans in mijn jeugd was dat nog zo. Dat was nog, dan hadden ze de anti-autoritaire opvoeding nog niet uitgevonden. Die bestaat namelijk ook niet, dat kan helemaal niet, want je kan niet opvoeden zonder autoriteit. Dus het is gewoon een onzinnige uitdrukking. Dat is net zoiets als een multiculturele samenleving, dat kan ook niet. Je hebt een samenleving, dat is een cultuur. En als je meerdere culturen hebt, heb je meerdere samenlevingen. Dus je hebt niet één multiculturele samenleving, dat bestaat absoluut niet. Dat is apartheid. Ja. Je kunt er wel een term bedenken, maar het is goochelen met woorden. Dat doet men in de politiek en dat doet men in de theologie en natuurlijk in de filosofie. Logischerwijze, zo creëert men een eigen wereldbeeld, om zo te zeggen. Maar wat wij tegenkomen is gewoon het, in de Bijbel ook, het doorgeven van normen en waarden, van een wijze van leven. En die is niet bepaald door voorgeschreven wetten, maar die wordt bepaald door omstandigheden enerzijds en het doel dat men voor ogen heeft anderzijds. Dan kom ik bij een ander punt, of dat pedagogiek is of alleen filosofie, dat weet ik ook niet. Maar dat is de idee. Klassiek. Dat is het idee dat vrijheid, u weet wel, liberté, excuseer de uitspraak, want ik ben... Ik heb Frans, dat lukt me helemaal niet. Maar liberté, vrijheid bestaat niet tenzij. Vrijheid is namelijk losbandigheid, tenzij. En dat tenzij, dat houdt in, tenzij men een doel heeft in het leven. Waarop men gericht is. En de aardigheid daarvan is dat als je een doel hebt in het leven, dan, dan legt dat doel, dat legt je dan beperkingen op. Niet beperkingen in de zin van wet, voorschriften, zonder doel. Zie? Zo alleen maar in, dit zijn de wetten, dit zijn de regels, zo hoort het en daarmee uit. Dan vraag je je, waarom moet dat? En dan kan niemand je dat zeggen. Ja, omdat het altijd zo geweest is, zeggen ze dan. Hè? Zeggen, ja, zo zijn we opgevoed. Of eventueel, zo zijn we niet opgevoed. Ja, dat is gebruikelijk. Het hoort zo. Toch? En waarom zou het anders moeten? Bovendien staat het in handboek soldaat, leerden wij vroeger. In een vorig millennium, maar vooruit maar weer. Waarom is het zo? Punt 1, het staat in handboek soldaat. Punt 2, onderdik het zich. En punt 3, waarom zou het niet zo wezen? Dit is orthodox militaire traditie. Maar goed. Of je er wat aan hebt. Nee. Nee, waar het echt om gaat, en dat is wat Paulus hier bedoelt. Hij zegt niet, het moet zo, of het moet zo. Hij zegt... Dat ik prijs u dat gij in alles mijnere gedachten zijt en de inzettingen behoudt, gelijk ik u die overgegeven heb. En dan vertelt hij nog eens wat, maar het is geen dwang, opgelegde dwangmatige wet. Zie? Hij vertelt wel waarom er bepaalde inzettingen zijn, waarom die zijn. Maar ze zijn natuurlijk relatief, ze zijn natuurlijk gerelateerd aan de... Aan de maatschappij van die dagen. En zo is het met ons ook. Je moet leren leven met de omstandigheden die er nou eenmaal zijn in onze omgeving. En vooral moet je proberen een beetje de vrede te bewaren met de wereld om je heen. Want de bedoeling was dat wij een gerust en stil leven zouden hebben. Toch? Nee, niet om aan de muur te hangen. We hadden het niet meer om... Stille. Is het u wel eens opgevallen? Ze noemen het een stil leven, maar meestal ligt er wel een dode haas of zo. En het heet dan een stil leven. En op zijn minst wat geplukte vruchten. En dat ding hangt nu al een paar jaar aan de muur, dus die dingen zullen nu wel verrot zijn. En de banaan zal wel helemaal zwart zijn geworden. Ik heb er altijd wat moeite mee. Stil leven, stille dood, denk ik altijd. Nou, maar goed. Maar ik hoop dat u enigszins begrijpt waar ik het over heb. Die voorschriften, ik zei niet dat ze niet goed zijn, maar wij kinderen worden ermee lastiggevallen. Maar dat komt omdat we geen idee van het leven als zodanig hebben. En dus zijn er anderen voor ons verantwoordelijk. En die leggen ons dan voorschriften op, leggen ons regels op. Dat is om de schade, ook voor ons, maar zeker ook die voor hun, zoveel mogelijk te beperken. En dat staat gewoon in de Bijbel, dat staat de wet is voor kinderen. Zolang het een kind is, is hij onder voogden en verzorgers, onder de wet, zegt Paulus, want het is Galaten 3, is het nog, en 4 trouwens, want het loopt daarin door, is onder voogden en verzorgers, tot de tijd van de vader tevoren verordineerd, enzovoort, en daarna verdwijnt de wet. En dan wordt het kind geacht volwassen te zijn. Dan moeten de ouders het kind ook min of meer loslaten. En dan maar het beste ervan hopen. Dat hadden ze meteen al kunnen doen na de geboorte natuurlijk. En ik vroeg het aan een dame en die zei nou liefst voor de geboorte al. Het beste er maar van hopen. Toch? Nou ja, zoiets. Waarna mijn vader zei ik heb 8 kinderen grootgebracht. En ik weet nog niet hoe het moet. En ik heb niemand van de kinderen daartegen horen protesteren. Nou ja. En als u mij zou vragen, ik weet ook niet hoe het moet. Maar ik heb net een getuigenis gegeven, toch? Ik heb heel wat gehad, tot vandaag, aan het voorbeeld dat ik van mijn ouders gehad heb. Voorbeeld van hoe ze leven. En daar komt bij, dat hebben wij als kinderen ook gezien, ik tenminste wel, dat ze het ook niet in de hand hadden. Dat er ook dingen waren die ze niet onder controle konden krijgen. En met name ook hun kinderen niet. Want ja, dat is zo. Maar ze bleven onverstoorbaar trouw aan hun bediening en dat wat de zin was van hun leven. Dat komt van de Heer, dat komt uit de Bijbel, uiteraard. Dus gewoon trouw zijn. Voorbeeld volgen en trouw zijn primair aan het woord van God en daarom navolgen zijn van alle anderen die daar ook trouw aan waren. Nou, dan noem ik u ook nog Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen 3, waar wij lezen in vers 17. Wees mede mijn navolgers, broeders. Dat betekent dus dat ze navolgers zouden zijn, niet alleen van Paulus, maar eventueel ook navolgers van anderen, die net zo, die al zo wandelen. En hij zegt dan, wees mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Met andere woorden, Paulus en anderen zouden voorbeeld zijn, moet als voorbeeld genomen worden voor de wandel van de gelovigen. Zie? En daarna staat er, want velen wandelen anders. Dat is het. Maar dat onderscheid moet je kunnen zien. Met andere woorden, ik zal je wat anders vertellen. Het is een bekend gegeven dat jongelui, nou, als ze gaan puberen, zal ik maar zeggen, en het ouderlijke nest dreigen te verlaten of zoiets, dan hebben ze iemand anders nodig om een voorbeeld aan te nemen. Ze zoeken idolen, heette dat vroeger. Of ze dat nog zo noemen, weet ik niet. Want het woord idool wordt natuurlijk ook gebruikt voor afgoderij enzovoorts, maar toe maar. Maar wel degelijk iemand om een voorbeeld aan te nemen. En dat is dan gewoon weer afwijkend van de ouders. Hoewel er zijn die nemen gewoon een voorbeeld aan hun ouders. Die zijn er ook. Maar sommigen ook uitdrukkelijk niet. Die zeggen, nou, zoals mijn ouders het gedaan hebben, dat nooit. Hoe dan wel? Dat weten ze ook niet. Dus ze kijken om zich heen als ze iemand zien die ze zeggen, nou, zo lijkt me wel wat. En dan, hè? Dat is de gang van zaken. Ja. Soms gaat het helemaal fout. En iedereen kent het verhaal van de pop-idolen enzovoorts. Het loopt soms compleet uit de hand natuurlijk. Maar het is wel de natuurlijke gang van zaken. En dat speelt een belangrijke rol in al die Nieuwtestamentische brieven. En het meest misschien nog wel in de brieven van Paulus aan Timotheus en Titus. Omdat dat persoonlijke brieven zijn. En daarin komt met grote nadruk naar voren dat deze beide, Timotheus zowel als Titus, navolgers van Paulus zouden zijn. Om die reden wordt Paulus dan ook beschouwd als hun vader. En Timotheus en Titus als zonen van Paulus. Biologisch waren ze dat niet, maar wel in hun bediening. Zie? Nou ja. En Paulus geeft ze dan ook raad mee natuurlijk. Maar dat is niet een wettische aangelegenheid. Het zijn niet de protocollen die daar een rol in spelen. Dat is het probleem. De mens heeft daar, de kerk, hoe je het maar noemen moet, heeft daar protocollen van gemaakt. Heeft functies bepaald in de kerk en dat benoemd. U weet wel, bisschoppen, kardinalen, ouderlingen, presbyters, weet u wel, en hoe ze maar heten. Weet ik veel. Dekens en lakens, denk ik. Maar ik heb er geen verstand van. Maar ja, maar die, en die in een bepaalde rangorde, net als in militaire dienst. En als iemand dan wat zegt, moet je eerst kijken naar zijn sterren en strepen. En dan weet je wie daarna moet luisteren. En als je toevallig zelf meer sterren en strepen hebt, dan hoef je er niks van aan te trekken. Want dan ben je hoger in rang. Heb je dat nog? En zo gaat dat. En dan ontstaat dus ook een rechtssysteem uit. Want dan krijg je een soort wetmatige verhouding. Enzovoort. En daarom bestaat er zoiets als het kerkelijk recht. Heb je dat nog? Ja. Als iemand vroeger afgestudeerd was in de rechter, dan was hij dokter. Dat heette dan J.U. of I.U., dat kan ook. Datzelfde. J.U.D. Doctor in beide rechten. Twee. En nog steeds gaat men rechten studeren en niet recht. Die uitdrukking krijg je nooit meer weg. Maar ze studeren rechten. Hoeveel rechten? Twee. Het burgerlijk recht en het kerkelijk recht. En die lagen altijd met elkaar overhoop. Ja. Hoe heette dat ook alweer? De strijd. Het ontschiet me nou. Dat is mijn leeftijd. Maar laat me zitten. Dat was de strijd over de vraag. Kroont de paus de keizer? Of wijst de keizer de paus aan? Hebben jullie dat nog? Ik ken het verhaal van Karel de Grote, die tot paus gekroond zou worden. En het verhaal is dan dat hij de kroon uit de handen van de paus trok en hem zelf op zijn hoofd zette. Want anders was de paus hoger dan hij. Ik weet het weer. Investituurstrijd. Als ik langzamer praat, merk je niet hoe oud ik ben. Dan komt het heel langzaam praten. De investituur, zoek je dat maar eens op. Op je computer. Investituurstrijd. Heeft even geduurd en eigenlijk bestaat het nog, maar toen maar. Wie is er hoger? De dominee of de pastoor of de burgemeester? In Italië. Nee, daar zijn weer films over. Maar goed. Maar over dat soort dingen gaat het. Het gaat om de opvolging waarbij de een tot voorbeeld is voor de ander. En dat er dan onderweg wat verandert omdat de samenleving verandert. Ja, dat is zo. Dat past onderweg aan. Maar dit is de normale gang van zaken. Dat wil zeggen, niet vaste protocollen, wetgeving dus, maar vrijheid. Maar wel met een doel voor ogen. Want zoals ze zegt, echte vrijheid bestaat alleen daar waar men een doel heeft in het leven. En daarom kan echte vrijheid in de wereld niet bestaan, omdat de wereld in zichzelf geen doel heeft. De wereld, de mensheid, de schepping is aan de ledigheid onderworpen. En dus de kreet van wanhoop is: waar moet het naartoe? Als je nog meer indruk wil maken. Waar moet het naartoe met dit land? Dan geef je duidelijk te kennen dat je de zorg voor het hele land op je nek draagt. Toch? Maar tegenwoordig is dat ook al te klein. Waar moet het naartoe met de planeet? Dan moet ik in de eerste plaats zeggen dat de aarde überhaupt geen planeet is. Want de planeet is een hemellichaam en de aarde is de aarde en niet de hemel. Dus kan helemaal niet. En bovendien, waar bemoeien we ons mee? Want wij hebben hem niet gemaakt, we zijn er ook niet verantwoordelijk voor. En toen heeft men in de Bijbel gelezen dat de mens over de aarde zou moeten heersen. En dan zegt men, dus wij zijn er wel verantwoordelijk voor. En dan moet ik u zeggen, ja, maar jij bent die mens niet en ik ook niet. Want het is die mens die Gods beeld draagt. En dat is niet Adam, maar de laatste Adam. Dat is Christus. Die is er verantwoordelijk voor. Zie je hoe men de Bijbel wegredeneert en toepast op zichzelf en voor zichzelf ten behoeve van zichzelf, om zichzelf maar hoog te plaatsen. En daarna mist men natuurlijk uitdrukkingen als: maar de mens is zonde en verkocht onder de zonde. Hij is een slaaf en het leven is zinloos en hij is doodschuldig. En in de mens woont geen goed, maar het staat er allemaal in, hoor, wat ik nu zeg. En dan maar zeggen, joh, de mens is de kroon der schepping. En anders zeggen we wel, de mens is het hoogst ontwikkelde dier op aarde. Hoogst ontwikkelde leven. Hoogst ontwikkelde aap, hoorde ik van de week nog voorbij komen. Iemand die dat in alle ernst vertelt. Ik denk, die man die kun je niet tegenspreken, want je hoort meteen dat hij gestudeerd heeft. Dat is een academicus, dus die weet het, hè. Ja, een hoger geplaatste apen. En, nou ja. En wat een ellende is dat allemaal. Het enige wat werkt is, God geeft ons een doel. Niet alleen iets waarin we onderweg zijn, maar wel degelijk een doel. Dat is zingeving, want het idee is dat wij, maar dat was 2 Korinthe 5, dat wij in de toekomst geopenbaard zouden worden voor de rechterstoel van Christus, omdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Dat gaat niet over de mens in het algemeen, dat gaat over de gelovigen uit onze tijd, uit onze bedeling dus eigenlijk, enzovoorts. Dus we hebben iets waarvoor wij leven. En dat ons dat beperkingen oplegt. Ja, dat kan niet anders. Maar we hebben iets om voor te leven. Heb je dat nog? Een beetje masochisme is daarbij nooit weg. Het gaat niet uitleggen hoor. Het is een natuurlijk iets. Ze noemen het afzien. Nou ja, bij het hardlopen en bij het fietsen, dan heet het afzien. Dan word je afzien en andere omstandigheden. Wat daar voor leuks aan is. Nou ja, omdat het voor een doel gebeurt. Zie? Als het alleen voor je werk is, afzien, dan mag het niet. Dan krijg je allerlei instanties over je heen. En dan is je baas wel. Omdat je te zwaar werk moet doen en te lang moet werken enzovoorts. En slecht voor de volksgezondheid en weet ik veel. U weet wel, van de Arbo-wet. Arbo, heet het Arbo, geloof het wel, hè? Zoiets. Nou ja, dat soort dingen. Maar en in de sport is alles toegestaan dan weer. En wat is het de aardigheid van? Nou ja, dat je de Europa Cup wint of zo. Daar zijn ze toch mee bezig hier. AZ hier, om de hoek. Ja. Nou ja. Maar ja, onze broeder heeft het er straks gelezen uit 2 Korinthe 4. Daarom vertragen wij niet, las hij. Dat betekent daarom bezwijken wij niet, wij vertragen niet, want enzovoorts. Want wij zijn dienstknechten van het nieuwe verbond, staat daar. En wij zijn onderweg naar, hij heeft het verder niet gelezen. Maar hij kwam in hoofdstuk 5 inmiddels. En een paar versen verder staat dat we onderweg zijn naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, waar wij loon zouden ontvangen. En daarom bezwijken wij niet, we houden vast aan dat nieuwe verbond der vrijheid en des geestes, in plaats van aan dat oude verbond der letter enzovoorts. Dat staat daar allemaal. Zie? Nou ja, en dat is wat uiteengezet wordt. En het voorbeeld wat we hebben, de meest compacte tekst die nagaande is waarschijnlijk: laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus, de overste leidsman des geloofs, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande verwacht, en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is Hebreeën hoofdstuk 2. Er staat niks bij over de voorschriften, de regels, hoewel die er in zeker opzicht zijn, maar het is gewoon navolgen zijn. Zien op de Heer en daarachteraan. Aan dat begrip navolging zit trouwens ook het begrip opvolging vast, wat feitelijk hetzelfde is. En dat vind je dan inderdaad bij Paulus en Timotheus, of bij Paulus en Titus. Het wordt uitdrukkelijk naar voren gebracht zo. Hè? Maar goed, in dat verband noem ik u ook nog 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. 1 Thessalonicenzen 1. Ik lees vers 5. Want ons evangelie, dat wil zeggen wat wij gepredikt hebben, is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Gelijk gij weet hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil. En ik neem aan dat u die zin nu wel herkent. Dat wil zeggen, wat onder die Thessalonicenzen plaatsvond, was in navolging van Paulus en Silvanus, Silas dus, uit vers 1. En eventueel Timotheus. Gelijk gij weet hoedanige wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt, of namelijk, gij zijt navolgers geworden. Of gij zijt onze navolgers geworden, sorry. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren daarmee. Heb u dat? Navolging. Waaruit bestond dat dan? Nou, het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes, alzo dat gij voorbeelden geworden zijt voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Dus dan heb je in het rijtje heb je eerst de Heer en daarna Paulus en de zijnen als voorbeeld weer. En daarna de Thessalonicenzen als navolgers van Paulus. En daarna zijn de Thessalonicenzen weer voorbeeld geworden voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Dat wil zeggen het hele wat wij tegenwoordig noemen Griekenland. Heb je dat? En waar het dus om ging, is het woord. Geloof in het woord. Het woord aangenomen hebbende, want dat is waar het om gaat. In navolging van de Heer heeft Paulus het woord aangenomen. In navolging van Paulus hebben de Thessalonicenzen het woord aangenomen. En in navolging daarvan was de bedoeling alle gelovigen in Macedonië en Achaïe dat doen. Zie? Met als gevolg dat het woord des Heren luidbaar geworden is, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan enzovoorts. Dat is de uitwerking van het woord van God. En dat is hoe wij geacht worden navolgers van Christus te zijn. En in die reeks noem ik u dan nog één schriftplaats. Dat is 2 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 3. In het gedeelte dat, hoofdstuk 3, dat begint met een verzoek om voorbeden, want dat staat erboven. Gaat dus over praktische zaken. En boven vers 6 staat dan vermaningen, waarna volgen enige aanbevelingen. Want dat staat er, wij bevelen u broeders in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt. En niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Daar vind je, in die tekst vind je het begrip navolging dus ook al terug. Hè? Iemand die niet wandelt naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Dus niet wandelt naar dat voorbeeld. En er komt nog het een en ander als voorbeeld. En dan vers 9. Niet dat wij de macht niet hebben om u tot last te zijn. Vers 8. Maar niet dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelf aan u geven zouden tot voorbeeld om ons na te volgen. Dus met andere woorden, de wandel door het doen en laten van de apostel Paulus heeft hij zoveel mogelijk aangepast aan de idealen, die lang niet altijd bereikbaar zijn, maar aan de idealen voor het leven van een christen, opdat hij daarmee tot voorbeeld zou zijn voor de Thessalonicenzen om dat na te volgen. En wat je dus in al die schriftplaatsen die ik u nou genoemd heb mist, wat je daarin mist, is het idee van doe dit, doe dat, doe zes, doe niet zo. Hou je aan de regels. En dit zijn de voorschriften. Laat staan dat je nog zou vinden verwijzing naar de 10 geboden of zo. Maar dat zou toch voor de hand gelegen hebben? Maar dat komt niet voor. Zo werkt het niet. Het zijn dingen die überhaupt niet werken. Nou ja, die zijn voor kinderen. Dus als u nou kunt aantonen dat het hier en daar bij sommige mensen toch wel zo werkt, dan heb je aangetoond dat het kinderen zijn. En eerlijk gezegd, ik mag het niet zeggen natuurlijk, maar is niet zo aardig. Maar ik ben van mening, daar ben ik echt van mening, hoef je ze niks van aan te trekken. Ik ben echt van mening dat de Nederlandse leidslieden, zal ik maar zeggen, dat die het volk beschouwen als onvolwassen, als kinderen, als lui die niet weten waar het over gaat. Zij weten dat, zij zijn de elite en ze komen het ons uitleggen. En als we dan toch verkeerd stemmen, dan komen ze het nog een keer uitleggen. Want dan zeggen ze, dan heeft het volk het niet begrepen. En ik beweer dan, wij hebben het donders goed begrepen, maar we zijn het er niet mee eens. Maar daar rekenen ze niet op. Ze zijn zo hoogmoedig. Ja, anders waren ze ook niet in die positie terechtgekomen. Als je niet een beetje megalomaan bent, dan wil je toch geen partijleider worden voor... Nou ja, dat meen ik. Maar goed, maar ze beschouwen ons als kinderen. Daar, bij kinderen werkt wet. Kinderen, zeg men, hebben regels nodig. Dat schijnt zo te zijn, dat geef ik toe. Dat heb ik niet bedacht, ik heb er geen verstand van. Maar dat hebben ze mij verteld en ik geloof dat dat zo is, inderdaad. Maar wees er voorzichtig mee, want ze gaan over die grenzen heen. En dan helpt dat niet meer. Dat is het probleem van de mens. Ja, hoe meer wetten, hoe meer onderdrukking. Hoe meer slavernij. En de slavernij was toch niet goed? Want wij Nederlanders worden allemaal tot slaven gemaakt. We moeten allemaal de wereld redden. In stand houden en weet ik het. Nou ja. Laat ik me niet verder mee bezighouden. Het is onze zaak niet, het is onze wereld niet. Wij maken deel uit van een ander volk, een andere wereld. En wij staan in de vrijheid. De vrijheid van het nieuwe verbond. De vrijheid der heerlijkheid van de Zoon Gods uit de Romeinen hoofdstuk 8. En voor zover we van bovenaf enige verantwoordelijkheid hebben opgelegd gekregen, is het van God zelf. Van Christus mag je ook zeggen. En dat is de verantwoordelijkheid om ons te houden aan ons open te stellen voor het woord van God. Ons te houden aan het woord van God. En uit te zien naar de heerlijkheid die de Heer beloofd heeft aan ons te zullen openbaren. Meer niet. Maar potdorie, ook niks minder. Ja. Ja, want dan kun je zeggen, dat is weinig. Het is het hoogste goed wat er is. Want dat andere over, wij moeten met elkaar de planeet en het klimaat en alles hebben. Kijk, dat is gebakken lucht. Dat is flauwekul. Dat is volstrekt onmogelijk. En of het noodzakelijk is, om een of andere reden, ik geloof het ook niet. Of ik moet een Bijbelse reden hebben. Dat is, dat die wereld moet nog eenmaal vergaan, die gaat toch weg. God zegt dat er niks mee te beginnen valt. Toch? Dat die onverbeterlijk is. En hij heeft wel een oplossing. Hij zegt, ik maak een nieuwe. En die pas in de toekomst, hij is daar al lang mee bezig. En wij zijn eerstelingen daarvan. Zie? Nou ja, en als dat woord in ons harten geplant wordt, dan hebben wij toch een doel in het leven. Dan zijn we toch ergens onder. Dat is zingeving. Nou ja. En daarmee wordt men en is men navolgers Gods of navolgers van Christus. En daarmee ga ik terug naar Efeze hoofdstuk 5, vers 1. Zij dan navolgers Gods. Dan wel navolgers van Christus. Dan wel navolgers van Paulus. Maar dat ligt gewoon in elkaars verlengde. En van Christus staat, wiens navolgers wij dus zouden zijn, in vers 5. Daar was dat, hij heeft ons lief gehad. Dat wil zeggen, heeft die eenheid tot stand gebracht. We leven in zijn gemeenschap, dat is wat liefde is. Hij heeft namelijk, want dat end lees ik dan als namelijk. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. Tot een offerande, een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Nou moet ik u zeggen dat wij hier een verwijzing vinden natuurlijk naar oud-testamentische symboliek, typologie, zo u wilt. Het is namelijk de verwijzing naar de oudtestamentische offers. En daarvan staat dat het zou zijn tot een welriekende reuk. Ook dat vind je in die Levitische voorschriften terug. Over offers die dan weliswaar op het altaar komen en daar verbrand worden inderdaad. En dan heet dat inderdaad dat het is tot een lieflijke reuk den Heren. Want dat staat daar zo. Bij gelegenheid, hè? Dat weet u toch, hè? In gedachten denk ik, volgens mij stinkt het. Maar, hè? Nou ja, verbrand vlees. Oké, verbrand kooksel in de potten van de spijsoffers enzovoort. Het lijkt mij niet wat. Maar het heet goden tot een lieflijke reuk. Maar ik zou die maar niet letterlijk nemen. Toch? Maar ik moet er dan... ik ga er dan even op wijzen dat niet alle offers beschreven worden als een lieflijke reuk den Heren. En dan, ik vat het maar even samen, gemakshalve. Je vindt, in het algemeen vind je de beschrijving van de offers systematisch in Leviticus, de eerste hoofdstukken. En daar is sprake van het schuldoffer, het zondoffer, het dankoffer, het spijsoffer en het slachtoffer. Heb je dat? Nee, het brandoffer had ik moeten zeggen, bij die laatste. Dat is, ik ben onzeker altijd over schuldoffer en zondoffer. Dus nou ga ik toch maar even kijken of ik het goed zeg. Dat is Leviticus. Nou, ja, staat er toch nog in, ja. Dat is, ik noemde ze van onderaf eigenlijk. Ze staan hier in Leviticus van bovenaf. Leg ik u zo uit waar dat vandaan komt, onderaf en bovenaf. De eerste hoofdstukken, ik zeg het zo. Bij de tabernakel vind je dat ook. Die wordt beschreven van binnenuit. Eerst de Ark des Verbonds. Dan het reukofferaltaar en zo naar buiten toe werkend. Laatst is dan de brandofferaltaar. Maar de route voor een mens is precies andersom. Hè? Begint van onderaf bij het brandofferaltaar, koperen wasvat enzovoort. Naar binnen toe tot de Ark des Verbonds. Maar de dingen worden beschreven van Gods standpunt uit. Van bovenaf, hier dus ook. Dat is het brandoffer, dat is hoofdstuk 1. Staat er in die Bijbel waarschijnlijk gewoon boven. Hoofdstuk 1, brandoffer. Hoofdstuk 2, spijsoffer. Kijk even met me mee, want ik heb toevalligerwijs heb ik al iets in mijn Bijbel ooit onderstreept. In het hoofdstuk 1 over brandoffer lees je in vers 9... tot een lieflijke reuk den Heren. En in vers 13 nog een keer... tot een lieflijke reuk den Heren. En in vers 17, aan het eind van het vers en hoofdstuk, opnieuw een lieflijke reuk den Heren. Dat is het hoogste offer. Dan naar beneden toe krijg je in hoofdstuk 2 het spijsoffer. Dat gaat over een baksel of een kooksel of zoiets. Dat gaat niet over vlees. Het is... wat anders, iets wat men zelf moet maken, spijsoffer. Daarvan staat in hoofdstuk 2, vers 2... tot een lieflijke reuk den Heren. En in vers 9... tot een lieflijke reuk den Heren. Waarna volgt... Nee, het staat ook in vers 12 nog een keer... tot een lieflijke reuk. Goed. Dan krijg je het derde offer, dat is het dankoffer. Dat is hoofdstuk 3, vers 5. Tot een lieflijke reuk den Heren. En in vers 16. Tot een lieflijke reuk. Nou, en dat is de laatste keer dat er staat iets over lieflijke reuk. Want nou krijgen we het zondoffer. In zijn diverse variëteiten, maar het is niet een lieflijke reuk. Namelijk, dat staat er niet bij. En dan hebben wij hoofdstuk 5, het schuldoffer. En er staat ook niks bij over lieflijke reuk den Heere. Heb u dat? Wat wij hier tegenkomen is namelijk een reeks van 5 offers. Al die offers kennen hun verschillende variëteiten, maar daar ga ik helemaal niet op in. Maar het zijn 5 offers in een reeks. Van ons uitgeredeneerd begint dat in hoofdstuk 5 met het schuldoffer. Dat heeft namelijk van doen met de schuld die de mens heeft omdat hij zondigde. Dat wil zeggen, hij staat schuldig voor God. Die zonden moeten weggedaan worden, moeten verzoend worden, of hoe het maar heten mag, moeten uitgedelgd worden. En dat, daar is het schuldoffer in de eerste plaats de uitbeelding van. En het is een verplicht offer. Lees u het zelf maar na, die hoofdstukken. De Heer vraagt dat gewoon. Dat moet. En dan volgt daarop hoofdstuk 4. Het zondoffer. Daar is niet veel verschil tussen schuldoffer en zondoffer. Behalve dan dat het zondoffer gaat niet maar over zondige daden die een mens verricht zou hebben. Maar het gaat over zijn zondige natuur waar hij van verlost moet worden. Dat zijn 2 verschillende dingen. Ze komen met elkaar overeen. Ze heten allebei zonde. Alleen van de laatste die ik nou noem, van die zondige natuur, ken je geen meervoud. Hè? Als het een meervoud was, was het fout, zou ik maar zeggen. Het is schrijf je anders. Maar doe maar. Dat is die ene zondige natuur. Door de wet is kennis der zonde. Dat je hem niet leest als door de wet is kennis der zonden. Zo leest men hem graag. Zo van door de wet weet je wat zonden zijn en welke dingen je dus niet mag doen. Nee, door de wet is kennis der zonde enkelvoud. Dat wil zeggen, door de wet leer je jezelf kennen als een zondaar. Dat is je zondige aard. Want het blijkt dat je aan die wet niet kunt voldoen. Waarom kan dat niet? Ja, omdat je niet deugt. Ja, dat kan gewoon niet. Ja. Je weet wel, je hebt van die wegen, mag je niet harder dan 100. Maar ik heb vroeger auto's gehad, die haalden dat niet eens. Tja, echt niet. Nou ja, als je pal achter een vrachtwagen ging rijden, dan wel. Met je dafje. Of met je lelijke eend. Dat soort dingen. Ik ken trouwens iemand die zei, ja, je mag daar niet harder dan 120. Maar dat haal ik wel. Vind ik nog steeds leuk. Dat is Michert. Toen maar. Ja. Maar dus schuldoffer voor je zonden. Zal ik je wat anders vertellen? Zonden worden bestraft met lijden. Maar zonde, daarop volgt alleen maar de dood. En vandaar lijden en dood. Voor de zonden, hij heeft voor de zonden geleden, maar hij is voor de zonde gestorven. Hebben jullie dat nog? Als je strikt neemt, zo vertelt de Bijbel dat. En dus ook 2 van die offers, schuldoffer en zondoffer, ze zijn allebei verplicht. En het is niet een lieflijke reuk den Heere. Hebben jullie dat nog? Daarna krijg je, als dat achter de rug is en schuld en zonde is weggedaan, krijg je het dankoffer, zo heet het, dus hoofdstuk 3. En het is heel eenvoudig, als schuldoffer en zondoffer samenstaan voor lijden en dood, waar staat dan het dankoffer voor? voor opstanding, wat daarna volgt. Dan zingen we dat ook luidkeels. Mijn schuld is weggedaan, enzovoorts. Zie? Dat is het dankoffer. En dat is een lieflijke reuk. En vanaf hier zijn die offers ook niet verplicht, maar zijn ze vrijwillig. Indien zijn offerande een dankoffer is, dan wordt wel beschreven hoe zo'n offer gebracht zou moeten worden. Maar het offer is niet verplicht. Heb je dat? Dat is vrijwillig. Dan is men in de vrijheid geplaatst namelijk. En daarom is het ook een lieflijke reuk, den Heer. En reuk staat voor geestelijke dingen, dat weet u. Net als het reukofferaltaar in de tabernakel en tempel. En daarna krijgen we het spijsoffer. Dat is een heel actief ding, omdat de mens nu zelf iets moet bereiden. Een maaltijd bereiden. En eigenlijk is het zo dat het bereiden van de maaltijd beschouwd wordt als een uitbeelding van heel het praktische leven van de mens. Want wij zijn eigenlijk dag in dag uit bezig met het bereiden van een maaltijd. Wij moeten in leven zien te blijven, toch? En eventueel ook voor elkaar zorgen, maar dat kun je allemaal zo beschouwen als maaltijd. Er moet brood tot de plank komen of hoe het maar eten mag. We zijn altijd bezig met enzovoorts. We leven natuurlijk in een zeer, hoe moet je dat zeggen, geïndustrialiseerde samenleving. Maar mijn maaltijden komen gewoon kant en klaar uit een plastic verpakking. Dan hoef ik nog niet eens wat voor te doen, want de buurvrouw die komt er gaatjes in prikken en zet het in de magnetron. En soms brengt ze de airfryer mee, want ze zegt anders komt er van die maaltijden niks terecht. Dus ik zelf hoef daar gelukkig bijna aan te doen. Maar in het algemeen blijft het zo. Dat is de zorg voor de mensen. Wij laten het anderen doen en wij doen voor anderen weer wat anders. Dat weet ik wel, maar dat blijft zo. Het bereiden van de maaltijd, dat is. U weet toch, de Heer komt bij Abraham in de tent. En wat doet Abraham? Hij bereidt de maaltijd. Waarom? Omdat de Heer honger heeft. Nee. Omdat het de uitbeelding is van zijn dienstbaarheid en zijn onderdanigheid aan de Heer. Dat is het. Nou ja. Dat is dus, de spijsoffer is dus een uitbeelding van het nieuwe leven, staande in de vrijheid, dat gewijd is in de praktijk aan de dienst van God. Dat is niet verplicht, maar het is wel een lieflijke reuk, den Heer. Heb je dat nog? En daarna krijg je nog alsnog het brandoffer. Nou ja, er zit al het voorgaande in. Maar je hebt begrepen dat het allemaal opbouwt. Hè? Je kan niet de spijsoffer hebben als je niet eerst een dankoffer gehad hebt. En een zondoffer en een schuldoffer. Het begint bij lijden, dood, opstanding, praktisch leven. En wat daarna volgt is wat onze broeder daar straks heeft voorgelezen. Toch? Wij weten dat zo ons aardse huis verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. En over de oude mens die hoe stond het? Maar goed, en de nieuwe mens die vernield wordt van dag tot dag. Hè? Het oude gaat voorbij. En, nou ja, enzovoorts. Dat is het totaal van Gods heilswerk. En dat wordt samengevat in de brandoffer. Lieflijke reuk den Heren en inderdaad vrijwillig. Nou. En daarna lezen wij in Efeze 5, vers 2. Christus heeft ons lief gehad en heeft zichzelf voor ons overgegeven tot een offer, slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Of er een specifiek offer bedoeld is, als uitbeelding dus van het tegenwoordige werk van Christus, zou ik u niet kunnen zeggen, want ik zie het er niet in. Ik weet alleen dat het niet slaat op het schuldoffer en het zondoffer. Want het is een offer als met een welriekende reuk voor God. Dus dan kan het alleen maar zijn dankoffer, spijsoffer of brandoffer. Dat gaat dus over het opstandingsleven. Ja, dat staat van de Heer ook, hè, in Romeinen 6. Dat hij is opgewekt uit de dood tot heerlijkheid des Vaders. Opdat ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Vers 5 of zo van Romeinen 6, daar in de buurt. Kortom, dat offer met een welriekende reuk is hier de uitbeelding van het tegenwoordige praktische werk, de praktische dienst van Christus. Dat heet in de Hebreeënbrief zijn priesterlijke dienst. En alleen maar in de Hebreeënbrief. Nou ja, en natuurlijk in de basale teksten daarvoor uit Genesis 14 en natuurlijk Psalm 110 over Melchizedek. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar hier staat, hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. Nou ben ik achter in het vers begonnen, vanwege de beschikbare tijd nog vanavond, maar dat is een andere reden. Want nou heb ik al uitgelegd, feitelijk, dat er staat, hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. Voor ons. Voor wie dan niet? Ik weet niet of dat een voor de hand liggende vraag is, maar ik vind van wel. Voor ons. Voor wie dan niet? U weet waarschijnlijk dat het Calvinistische antwoord op deze vraag, want daar stellen ze die vraag ook, het Calvinistische antwoord is, ja, het is alleen voor de uitverkorenen. En als je niet uitverkoren bent, was het niet voor jou. En of het dus voor jou is, weet je niet, want je weet niet of je uitverkoren bent. Maar ik heb natuurlijk een andere vraag nu ook geprobeerd. Ik kan er maar één tegelijk stellen. De andere vraag zou geweest zijn, hoezo heeft zich overgegeven? Met welk doel? Wat doet hij dan? Wat is het dan? En als je daaronder verstaat, wat men er dikwijls onder verstaat, gewoonlijk bij traditie onder verstaat, dat hij gestorven is, ja, dan zeggen we, ja, dat is alleen voor de uitverkorenen. Maar dat antwoord voor de uitverkorenen, dat is eigenlijk niet verkeerd. Alleen, zij verstaan er wat anders onder dan wij. Nou ja, het raakt elkaar, maar ze verstaan er wat anders onder. Maar bovendien, als er staat, heeft zich voor ons overgegeven, dan gaat het niet over de kruisiging en wat daarmee samenhangt. Want dat was voor alle mensen. Voor heel de wereld. Onze broeder kon niet verder lezen, had geen tijd, man. Ze had hier verder doorgelezen, nog verder in 2 Korinthe 5. En daar staat het, dat één voor allen gestorven is. Net als in bijvoorbeeld Romeinen 5. Christus is te zijner tijd voor goddelozen, voor zondaren, voor onrechtvaardigen, voor vijanden, voor onwetenden gestorven. Heb je dat nog? Johannes 3, vers 16 laat ik gemakshalve buiten beschouwing. Want die is aan het eind van de avond met nog 1 minuut. Is dat, kan ik dat niet meer vertellen. Dus die laat ik buiten beschouwing. Wat hier besproken wordt, is inderdaad het tegenwoordige werk van Christus in zijn opstanding. Een werk dat valt in de categorie van dankoffer, spijsoffer en brandoffer. Namelijk een lieflijke reuk, want dat staat erbij. En voor wie doet hij een werk in onze dagen? Niet voor de wereld, want dat werk heeft, of voor de mensen in het algemeen, dat heeft hij in het verleden gedaan. En u weet waar ik nou weer terecht ben. Ik zeg het ook altijd, ik ben weer terecht bij het tegenwoordige werk van Christus. Dat systematisch wordt weggeredeneerd en wegverklaard naar het verleden. En daarom kent men het tegenwoordige werk van Christus niet meer. Maar het tegenwoordige werk van Christus is echt niks anders dan dat hij de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Kortom, een vervulling van de belofte op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is wat hij nu doet. En gemeente als zodanig, ook ecclesia, is een tamelijk abstract begrip. Daar heb je niet zoveel aan. Sommigen denken dat hij kerkgenootschappen bouwt. Of een kerkgenootschap. De kerk. Bij voorkeur de Roomse. Maar toen maar. Nee, ja. Nee, hij bouwt aan in iedere gelovige individueel. Dat is wat hij doet. En daarmee wordt trouwens die hele kerkelijke hiërarchie waar ik net over sprak, wordt helemaal buiten werking gesteld. Heeft er niks mee te maken. God doet een werk aan iedere gelovige. Dat hij daar anderen voor gebruikt. Ja. Het ene lichaamsdeel kan ook niet zonder het andere, zegt 1 Korinthe 12. Zie? En naar aanleiding van Efeze 4 hebben we het daar natuurlijk ook al over gehad. Maar er staat in Efeze 5 vers 2 dat Christus ons als gelovigen, wedergeboren mensen, heeft lief gehad. Dat betekent dat hij het nog steeds doet. Omdat het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd staat namelijk. Heeft lief gehad, dat wil zeggen, dat is al lang zo en het duurt nog steeds voort. Hè? Dat betekent het letterlijk. En hij heeft zich namelijk voor ons overgegeven, nog steeds heeft het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd. Dus dat is nog steeds de situatie. Hij heeft zich voor ons overgegeven. En in de praktijk betekent dat hij heeft zich aan ons gewijd. En daarmee heeft hij afstand genomen van andere dingen die hij eventueel zou hebben kunnen doen, maar die hij niet doet. Hij wijdt zich nu aan ons. Dat wil zeggen aan de bouw, de verzameling, de roeping van de gemeente als zodanig. En daarover hebben wij het dan weer de volgende keer, omdat woorden van deze strekking ook op andere plaatsen in de Nieuwtestamentische brieven vermeld worden. En voor nu zullen we het hierbij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u danken voor het voorrecht dat u ons verleend hebt om uw kinderen te worden, de kinderen te zijn en daaruit ook te leven, te wandelen in nieuwheid des levens en daarmee tot de heerlijkheid Gods. Wij zeggen u dank dat u ons hart en daarmee ons leven wil vullen met uw woord. En daarmee met die levende hoop waarover de apostel spreekt. Een levende hoop namelijk op een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En waarin wij dus onderweg zijn. Wij danken u dat we ons aan u mogen toevertrouwen. En ons ook vanavond hier mochten openstellen voor uw woord, uw werk, uw plan. Dat u in ons zal volbrengen. Tot op de dag van Christus. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade. Bij de kracht van uw geest. Bij uw woord dat in ons zou werken en onze zielen zou zalig maken. Weest u dan ons nabij met die kracht en die werking, opdat daadwerkelijk ook onze levens mogen zijn tot eer van uw naam. Amen.